Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Voor mijn neus zit Christophe Fekeman. Hij wist vorige week nog niet welk boek hij zou lezen, maar ondertussen is dat wel bekend. Christophe, vertel het mij.
Ja, dat is Een leven zonder einde van Frédéric Becbédère. Dat wordt wel eens genoemd het enfant terrible van de Franse letteren. Maar ik heb soms de indruk dat de helft van de Franse schrijvers enfant terrible zijn. Dat is een term die heel vaak valt.
Ja,
maar...
ja. Hele goede vriend ook van Michel Houellebecq.
Ja, dat schijnt zo.
We zullen, ja,
zien. Figureert ook even in de roman.
Ah ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Dat is voor zo meteen, maar eerst wat beeldende kunst op de agenda met Anouk de Klerk. Dag Anouk.
Dag.
Ik heb jou uitgenodigd omwille van een installatie die je hebt in Beaux-Arts. Mm-hmm. En dat in het kader van de tentoonstelling die gisteren onder massale belangstelling is geopend rond een kunstenaar die we nog altijd veel te weinig kennen. Dat is Bernard of Barend van Orlé. Was jij vertrouwd met zijn oeuvre?
Totaal niet, maar het was wel een plezier om zo in zijn werk te duiken. Ja. Ja, en daar dan een hedendaags antwoord op te formuleren, want dat was de vraag.
Ja, dat is voor zo meteen, want ik begin met Steve de Smet. Dag Steve.
Goedenavond.
Jou heb ik uitgenodigd omwille van een tentoonstelling die nog moet openen trouwens in Bipart in Waregem. En het leuke is dat jij ook Christophe kent. Hè? Hoe is dat gegaan?
Oh, we kennen elkaar al vele jaren. Hoe dat eigenlijk is gekomen, weet ik niet. Maar we zijn wel een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Dus allebei heel bescheiden. Op het egoloze af. Woest aantrekkelijk voor de dames. Enzovoort. Maar ja. Dus we hebben al... het is een beetje voortgekomen, onze vriendschap. Uit de wederzijdse appreciatie van mekaars werk.
Ja. Ik ben heel zwaar onder de indruk. Ik zal toch even met Steve praten nu. Denk jij er ook zo over
na, Steve? Ja, ik kan niet
anders.
Hij zit naast mij. Dus,
ja, ja, ja. Paradise, Prototypes and Other Deconstructions. Dat is de titel daar in Waregem. Heel bijzonder, want het is een niet zo evidente ruimte voor de mensen die het daar kennen. Bipart in Waregem. En ik heb daar kennis gemaakt met een aantal dieren... Maar dat zijn eigenlijk allemaal zaken die hij haalt uit beelden die mensen in hun tuintjes zetten. Kan je mij eens beschrijven wat je daar aan het doen bent? Ik zie dieren, ze staan op van die metalen staven. Ja, dat heeft een naam uit de... Ja, vertel het eens.
Ja, bouwschoren bedoel je waarschijnlijk.
Bouwschoren. Ja. Ken jij die term, Christophe? Bouwschoren.
Nee,
voilà,
nee.
Kijk. Anouk?
Nee.
Voilà. Steve, leg het uit.
Well, de gedachte is eigenlijk ontstaan, inderdaad, vertrekkende uit die... niet evidente plek die Bipart is, kon ik bijna niet anders dan op de huid van het gebouw te werk gaan. En gelijktijdig met de vraag om een tentoonstelling te maken in Bipart, was ik zelf een nieuw atelier aan het bouwen, waarbij er ook gebruik gemaakt wordt van die bouwschoren en die stutpalen eigenlijk. En ik zag daar plots wel een poëtische metafoor in, van het tijdelijk ondersteunen van een zwaarder constructie, een zwaarder geheel. En... in mijn praktijk als beeldhouwer komt natuurlijk de sokkel heel vaak ter sprake en het probleem van de sokkel. In welke mate integreer je dat in je werk? En zo ben ik eigenlijk bij die bouwschoren terechtgekomen die heel mooi aansluiten bij de architectuur van het gebouw ook.
Ja. Mm-hmm. Ja, het is een soort van display van, je zou kunnen zeggen, een soort van archeologie.
Ja.
Vertel eens wat ik te zien krijg daar, Steve.
Ja, het zijn eigenlijk gefragmenteerde stukken van heel archaïsche dieren. Arenden, herten, leeuwen. Dus eigenlijk al die stoere dieren die je langs Vlaamse wegen tegenkomt in van die heel keurig onderhouden voortuintjes.
Met foute bloemetjes.
Met vaak foute afgemeten
in
bloemetjes.
Perkjes, ja.
En ik zie dat een beetje als een compensatie van de bewoners van die huizen die daarbij horen, om toch het ongetemde in de buurt te houden. Dus al de natuur is eigenlijk weggeveegd uit dat stukje voortuin, maar ze wil dat dan compenseren met hele wilde, stoere dieren, waarin we ons als menselijkheid toch nog altijd een beetje willen aanmeten, denk ik.
Wanneer ben jij je daarin gaan verdiepen? Want mij was het nooit opgevallen. Ik heb wel eens een tuinkabouter gezien, maar voor de rest stond ik daar helemaal niet bij stil.
Om de cirkel meteen rond te maken, mijn eerste onderzoek daaromtrent was een tiental jaar geleden, toen ik gevraagd werd om een monumentaal sculptuur te maken in de publieke ruimte, ook in Waregem. En ja, dat is een heel moeilijk vraagstuk altijd natuurlijk. Kunst in de publieke ruimte, hoe begin je daarmee? En toen heb ik een soort compromis gesloten met de bewoners van Waregem. Na talloze wandelingen kwam ik heel veel van die voortuinsculptuurtjes tegen eigenlijk in de nabije omgeving. En toen heb ik een soort stapeling gemaakt van tuinkabouters, nimfen, eenhoorns, paarden uiteraard in Waregem. Hmm. En dat is dan een 8 meter hoog sculptuur geworden die er nog steeds staat. En door dat onderzoek dan verder uit te diepen wat voortuinsculpturen zijn, wat parkarchitectuur is, hoe we de natuur ten alle tijde willen recupereren in omstandigheden, is dat eigenlijk in mijn oeuvre binnengeslopen.
Ja, ja, en dat is heel mooi om te zien, maar sowieso is er een band met de natuur in jouw werk. Ook als je de tentoonstelling in Waregem binnengaat, moet je eigenlijk door een soort van triomfboogje, het heet ook triumph. En ja, je denkt, ik moet door een soort van takkenbosje heen. Lukt mij nog wel. Maar dat is dan in brons gemaakt. En met weer een term die ik helemaal niet ken. Maar hoe hang je takjes aan elkaar?
Ah, dat is met tie ribs. Is dat,
ja,
dat is van die plastic.
Voilà. En die heb je dan een laagje bladgoud gegeven. Heel mooi is dat om te zien. Hoe ontstaan die dingen?
Goh, ja, dat is eigenlijk een soort nederige positie die ik als kunstenaar wil innemen naar wat de natuur ons te bieden heeft, vooral naar materialiteit toe. Want als je met takken werkt van bomen, hetgeen dat je kan manipuleren is eigenlijk heel erg beperkt. Je moet het doen met de tak die er is. En daar kan je dan, zoals kinderen kampen maken in de bossen, kan je wel heel precaire bouwsels met maken. Dus eigenlijk het enige wat ik gedaan heb, is die takken afgegoten in brons. Takken die ik in mijn eigen tuin gevonden heb.
Mm-hmm.
En de enige handeling die ik als beeldhouwer-kunstenaar gedaan heb, is eigenlijk die takken vastgemaakt met die tie-ribs. Daarom hebben die het aura van het kunstenaarschap gekregen, namelijk een laagje bladgoud.
Ja, maar hoe komt het dat de natuur zo inspirerend is voor jou? Want je bent, verneem ik ook, want je bent iemand die veel heeft gereisd, ook terug naar een plek gegaan waar die natuur haar plek op eist.
Ja, hoe komt zoiets? Dat verloopt heel natuurlijk, om het zo te zeggen. Ja. Ja, zoals dat elk kunstwerk een autobiografisch karakter in zich heeft, is dat bij mij ook het geval. En dat is die hang naar de natuur, die voeling die ik toch wel wil blijven onderhouden met de natuur. En zeker met de schrale natuur die er nog aanwezig is bij ons in de buurt. En het is een soort band die ik wel wil aanhouden. En mijn praktijk als kunstenaar is daar heel erg voor geschikt, om dat verder uit te diepen.
Voor een vorige tentoonstelling heb je ooit zogezegde kaban nagemaakt waar Henry Thoreau zich ophield aan zijn pont. Dat is Walden. Ja. Ik weet niet, Steve, of jij dat weet, maar wij hebben elke zondag op Klara een programma dat Walden heet. En dan kan je een aantal uren met Kathleen van Bavel in die cocon gaan zitten. Waarom deed je zoiets? Want als je aan Walden denkt, en trouwens Christophe heeft daar ook over geschreven, dan krijg je te maken met een soort romantische visie op die natuur. Want Thoreau trok zich echt terug. Mm-hmm. Nu de meningen daarover zijn verdeeld. Mm-hmm. Wij moeten daar altijd wat mee lachen, want zijn moeder kwam nog altijd de was ophalen, naar het schijnt.
Uiteindelijk zat hij maar op 2 kilometer van het eerste winkeltje. Maar klinkt wel goed natuurlijk.
Ja. Maar waarom deed je dat toen?
Volgens mij deed hij dat. Daarom heb ik het ook gedaan. Ik vind het interessanter om de zaken van op afstand te observeren. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft die hut gebouwd in de bossen om van daaruit op een helderde blik te kunnen reflecteren over wat de maatschappij was toen, meer dan 150 jaar geleden. Dus even afstand nemen om dan beter te kunnen kijken eigenlijk. En de cabane heb ik inderdaad nagebouwd in het museum van Deins en de Leijstreken een drietal jaar geleden. Maar ze staat nu achter in de tuin, zo ver mogelijk van die steenweg verwijderd, waar ik mij ook terugtrek. En waar ik soms wel naar Walden luister op zondag.
Maar kijk eens aan.
Transistorradio.
Misschien moeten wij eens radio komen maken in jouw kaban. Dat zou helemaal fijn zijn. Maar ben je dan iemand die dan echt ook door de natuur gaat stappen? Geeft dat een zekere rust? Waarom heb je het nodig?
Ik denk dat het iets is die iedereen wel nodig heeft, au fond. Ik kan het me ook permitteren om het vaker te doen dan de doorsnee mensen, denk ik. Ja, het is echt een hang naar die plek en de nederigheid tegenover een systeem die zo goed in elkaar zit.
Je moet ook rekenen bij Steve, hij komt ook uit die streek waar hij nu naar is teruggekeerd. Hè. Dus je refereert aan al die reizen, maar het is inderdaad ook een soort van terugverlangen naar een tijd die voorbij is, heb ik vaak het gevoel.
Mm-hmm. Die Leijstreek, daar kom jij dus vandaan.
Ja.
Ja, waar zoveel kunstenaars het licht hebben gezien.
Mm-hmm.
Ja.
Maar ik wil daar zeker niet pathetisch over doen of zo. Ja. Het is ook een heel praktische plek. Er is veel ruimte om te werken. Er zijn veel ateliers, wat in de stad ook moeilijker is. Maar het is wel mooi om te zien dat sinds de jaren dat ik daar nu terug woon, dat ook die natuurlijke elementen letterlijk uit mijn nabije omgeving binnensluipen in het atelier. Terwijl ervoor heb ik eerder in grootsteden gewoond, ook even in L.A. En dan ben je sowieso met dat urbaner aspect bezig. Dus als een soort spons zuig je de dingen op en dan komen ze er weer uit onder de vorm van schilderijen en sculptuur.
Ja. Er hangt ook tweedimensioneel werk op die tentoonstelling. En dan moeten we even verwijzen naar een werk dat jij hebt gehaald bij een schilder die zijn geld verdiende met van die typische jachttaferelen. Dat is Jan Wenings.
Jan Wenings,
ja. Je hebt hem gewoon gesampled, we kunnen dat zo stellen. Wat heb jij met... Het is een haas, hè?
Het is een haas, ja.
Wat is er met die haas? Want je hebt die komt terug als een soort een leidraad in de tentoonstelling.
Ja, Jan Wenings was eigenlijk een figuur uit de Gouden Eeuw. Die woonde en werkte in Amsterdam. En die inderdaad talloze schilderijen gemaakt heeft, die we allemaal kennen van de haas die met één poot ophangt. En ik zie als een beetje een esthetisering van de dood. En iets omdat ik zelf mijn jeugdigheid nu meer en meer achter mij moet laten, probeer ik die dood of het gegeven ervan meer en meer te omhelzen als iets positiefs, als de fond voor iets nieuws, als humus voor iets nieuws die kan komen. En daarvan vond ik die schilderijenreeks wel een mooie metafoor eigenlijk. En bovendien heeft hij die haas talloze keren geschilderd, omdat die nu eenmaal goed in de markt lagen. En hij had ook de kracht door van die herhaling, die nu nog altijd werkt. Want als wij zo'n schilderij zien in het museum, kijk weer niet meer van op, omdat het zo in ons collectief geheugen zit eigenlijk.
Ja, het was een heel populair thema in die tijd. Hè? Ja. Mensen kochten dat graag.
Absoluut, ja.
Zo'n dode haas om naar te kijken vanuit je living. Waarom niet eigenlijk?
Onbegrepen. Ja.
Maar zelf doe je iets gelijkaardigs met dieren, want we kunnen ook in de tuin daar in Bibart in Waregem een aantal zaken gaan bekijken. En die dieren die lijken gefragmenteerd te zijn, opnieuw bronzen sculpturen. En ja, die, zoals ik het zeg, je hebt daar precies in gekapt en op die hele vlakke snijvlak breng je dan opnieuw goud aan. Dat is prachtig om te zien, omdat het licht daar ook op valt en op gaat reflecteren. Waardoor je telkens een ander beeld eigenlijk ziet. Hoe ben je daartoe gekomen?
Ja, dat is ook het onderzoek eigenlijk van wat een sculptuur is. En het duale in de sculptuur is dat het dikwijls beweging of een levende anatomie suggereert, maar het blijft een stilstaand gegeven. En door die coupages met bladgoud te bekleven, krijg je inderdaad een hele mooie reflectie van het licht, waardoor dat de ganse omgeving, de tuin of het park waar het terechtkomt, eigenlijk opgenomen wordt door dat sculptuur. Dus het stopt niet bij het sculptuur zelf. Het zijpelt door eigenlijk naar alle hoeken van de omliggende tuinarchitectuur of bebouwde architectuur. Ja. En het goud, ja, daar kunnen we niet omheen natuurlijk. Gedurende de kunstgeschiedenis is dat een materiaal die keer op keer terugkomt, die iets heel edels heeft en die ook het enige materiaal die zo mooi licht capteert en ons teruggeeft eigenlijk. Ja.
Het is alsof je ook bezig bent met iets iconisch of toch iets in die trant. Mm-hmm. Ja.
Ja, je kan talloze referenties met dat goud. Boyce heeft ook veel met dat goud gewerkt. Ja. Het is een heel dankbaar materiaal als je er niet met overdrijft natuurlijk.
Ja, want anders kost het wat te veel natuurlijk. Hè. Niet te veel mispossen met dat goud. Nog verder in die ruimte zie ik ook een soort van constructie waar... Ik heb het nu niet gedaan, Steve. Ik was bevreesd dat ik het net niet in zou kunnen. Maar er hangt een foto van een personage dat zich in die installatie bevindt. Ik wou het werk ook absoluut niet te beschadigen. Alweer een soort van shelter. Mm-hmm. Heb je daar iets mee?
Ja, ik hou van die archaïsche architectuur eigenlijk. Zoals ik daarnet al zei, hoe kinderen een soort shelter maken of een schuilhut, die eigenlijk helemaal geen schuilhut is, want door de minste windstoot of regen gaat er los door. Maar toch mentaal kan je dat als een soort cocon zien waarin je even bescherming of geborgenheid kan terugvinden. En het sculptuur in Bipart is ook zo opgebouwd, met takken en twijgen, weer met die tie-rips vastgebonden. In brons weliswaar, om het toch het aura van een archaïsche sculptuur te geven. En het is ook betreedbaar, omdat ik vind ook wel dat... Ja, zo dat sacrale rond de kunst een bronzen sculptuur mag je aanraken van mijn ogen.
Ik vind ook Christophe Fekeman mag erin gaan zitten. Ah. Weliswaar zonder hoed, want ik vrees dat dat niet zal lukken, Christophe.
Je zegt dat het is een schuilhut, maar het is ook een heel agressief holletje. Nee, je kunt er echt wel niet zonder kleerscheuren in of uit, wat mij betreft. Mm-hmm. Dus dan denk ik met haken en ogen en stekels en zo verder.
Ja. Christophe, mij moet je toch iets uitleggen, want jij bent iemand die heel veel met boeken bezig is, heel veel met muziek en meer bepaald met country. Ik wil jou nu niet... ik wil geen karikatuur van u maken, maar mijn indruk is dat hedendaagse kunst toch iets verder van jouw wereld afstaat. Mm-hmm. En toch schrijf je daarover. Was dat voor jou een uitdaging om over kunst te schrijven?
Ja, dat is inderdaad niet meteen vertrouwd terrein. En ik veronderstel dat dat voor een deel ook wel is, of de reden is waarom Steve mij nu voor de tweede keer heeft gevraagd om iets over zijn werk te schrijven. Maar ik heb voordien ook bijvoorbeeld over Hans van de Kerkhoven en dat soort Gentse kunstenaars vaak al geschreven. Dus het is eigenlijk heel, op een heel onbevangen manier dat ik dan ga kijken en dat ik daar eigenlijk een soort van, laten we zeggen, literaire interpretatie uit puur uit wat mij voor ogen komt. En dat is natuurlijk het mooie aan goede kunst, is dat die nooit voor één interpretatie of één verhaal vatbaar is. En daarom is mijn uitleg, zal ik maar zeggen, evenveel waard als die van iemand anders. Maar ik doe dan vooral mijn best om mijn gevoel daar rond en mijn lezing zo goed mogelijk te formuleren. Op een manier dat die kunstenaar, Steve nu bijvoorbeeld, dan ook achteraf wel een beetje suggereert tegenover mij van zo had ik het zelf nog niet bekeken. Weet
dat
je.
Is altijd fijn natuurlijk. Erwin Mortier heeft ooit ook een tekst over jou geschreven. Anouk, hoe doe jij dat? Want ja, heel vaak... als er teksten over kunst worden geschreven door mensen die daarvoor zeer hard hebben gestudeerd, dat, ik ga geen cliché vertellen, maar vaak worden die teksten ook onleesbaar en gaat het over een soort, ja, iets wat soms het kunstwerk dicht maakt in plaats van open maakt. Mm-hmm. Kies jij schrijvers ook zelf?
Hangt er een beetje van af. Soms is er natuurlijk ook een context waarbij dat u een naam wordt gesuggereerd of zo. Hè. Maar er zijn ook wel een aantal mensen, bijvoorbeeld Pieter van Boogaert, die heeft al een paar keer een tekst over mijn werk geschreven. Maar dan is het echt op basis van een dialoog die wij voeren. En dus dan misschien dan nog iets anders. En ik hou wel van die dialoogvorm, moet ik zeggen. Die uitwisseling.
Ja. Nog even naar Steve. Een aantal heel mooie werken zijn ook weer tweedimensionele werken, waarin je ook foto's hebt gebruikt. En dat zijn zo van die typische foto's van een aantal, ik moet het eerlijk toegeven, prachtige naakte vrouwen, Steve. Uit die Freikörpercultuur uit het Duitsland van de jaren 30. Wat heb je daarmee willen zeggen? Want dat is opnieuw zo'n ode aan de natuur, een soort van... ja, romantische visie van laten we in die natuur gaan leven. Het is heel mooi.
Dank u. Ja. Ik heb inderdaad wel heel veel rond die Freikörpercultuur gewerkt, omdat dat eigenlijk het lichaam in zijn zuiverste vorm is, dikwijls ook in een heel zuivere context. En de collages waarover dat u nu spreekt, een collage groeit heel organisch, zonder vooropgezet plan. En dan worden er vrije associaties gemaakt. En hier, in het geval van hier, met... tussen die dode haas, die gezeefdrukte haas van Jan Weenix en naakten uit de jaren 10, de jaren 20. Die ook dat ongepolijste hebben of zelfs het sensuele kunnen hebben, die een dode haas ook kan zijn.
De ze zijn nog ouder dan ik dacht, die foto's.
Ja.
Ja. Ik heb ook muziek klaar liggen. En dat is fijn. Want twee beeldend kunstenaars die hun eigen muziek meebrengen, dat is tof. Niet eigen muziek, maar muziek die met een werk heeft te maken. Puur toevallig. Ik ben zondagavond aan het luisteren naar het fijne programma Valkenaars in Van Hout op Clara. En hoor daar muziek van uw vriend?
Tim van den Berg, ja.
Ja.
En vriend en dorpsgenoot, ja.
Ja. Het wordt een lokale aangelegenheid hier. En die heeft zich, zonder dat je het wist, laten inspireren door werk van jou.
Ja, hij komt vaak op bezoek in het atelier. Dat is een van de enige mensen die ook ten alle tijde welkom zijn, omdat er heel leuke gesprekken daaruit voortvloeien. En uiteindelijk zijn we allemaal een beetje met hetzelfde bezig op ons eiland. En op een goede avond stuurde hij mij een bestandje door met een stuk dat hij daarover geschreven had, over de reeks werken, de Hair Series. En zijn vrouw, Serafine Stragé, is een heel goede celliste. En die hadden samen iets in elkaar geknutseld, die een heel mooi cadeau was voor mij natuurlijk. En die ze ook live zullen brengen in Bipart op de finissage in juni.
Ja, en zo klinkt dat. Variations on a Dead Hare was dat muziek van Tim van den Berg. Speciaal geschreven voor een van die dode dieren van Steve de Smet. En zijn tentoonstelling kan je gaan bekijken. Tot een stuk in juni is dat in Bipart in Waregem. En als je zo lang niet kan wachten, want het opent zaterdag.
Zaterdag, ja.
Ja. Ga dan even een wandeling maken in Oostende, want daar staat jouw bekende Willock natuurlijk. Hè. Helemaal op het einde van, hoe heet dat ding weer in Oostende?
De Westelijke Strekdam.
De Westelijke Strekdam, voilà, dat was het wat ik zocht. Christophe Vekeman, we hebben jou weer wat aangedaan. Hè. Een leven zonder einde laten lezen van Frédéric Becbédère. Je zei het al, enfant terrible van de Franse letteren, ook van de Franse media, van de Franse roddelrubrieken. Ja, die man is... bigger than life, zou je kunnen zeggen. Het is ook een absolute mediafiguur die zich onlangs heeft moeten verontschuldigen omdat hij blijkbaar met een onwaarschijnlijke kater iets op France Inter aan het vertellen was en hij wist niet meer waarover het ging. Grote stilte enzovoort. Maar goed, de man heeft opnieuw een boekje uit en dat heet Een leven zonder einde.
Ja,
een
boekje, ja, 350, 360 pagina's. Wat je zegt klopt allemaal, Chantal. Het is zeker iemand die veel mannen tegelijk is. Een journalist, tv-figuur, radiopresentator, feestneus, kookhead, romancier en ook het soort van narcist die wanneer hij als 50-jarige een welgevormde deerne van half zijn eigen leeftijd tegen het lijf loopt, niet zomaar denkt, met die schoonheid zou ik me wel een keer of wat te vlezen willen begeven. Nee, die voelt onmiddellijk, en ik citeer nu letterlijk, de onbedwingbare neiging een kind te maken bij de mooie student. En dat gebeurt ook in deze roman, Een leven zonder einde, getiteld Frédéric Becbédère's Frédéric Becbédère geheten alter ego, die bezwangerde 26-jarige Leonore tot twee keer toe. En nog is dat zichzelf zo voordelig mogelijk voortplanten en het creëren van nieuw leven nog niet genoeg voor de verteller. Dat is namelijk een man die is zozeer in zijn nopjes in het gezelschap van zichzelf. Die vindt zichzelf en zijn eigen leven zozeer de moeite waard dat hij op een dag de droom opvat om dat leven van hem tot in de eindeloosheid te rekken of het op zijn minst met 200 à 300 jaar te verlengen. En de zoektocht die Frédéric Becbédère tussen 2015 en 2017 heeft ondernomen naar een geschikte methode om die droom in vervulling te laten komen, wel, daarvan is Een leven zonder einde het geromantiseerde, of misschien wel strikt autobiografische verslag. Becbédère noemt het zelf in zijn voorwoord een science non-fiction roman. En dat doet hij omdat hij zegt van kijk, al die gesprekken die ik heb gevoerd met artsen en wetenschappers in Genève, in Jeruzalem, in New York, over bijvoorbeeld biologische 3D-printers, over de onsterfelijkheid van cellen, over transhumanistische therapieën, die heb ik daadwerkelijk gevoerd met al die mensen. En ook wat die hoofdfiguur in deze roman op een bepaald moment doet, namelijk een peperdure kuur ondergaan in Californië, waarbij hij zich laat injecteren met jong surfersbloed ten einde zijn verouderingsproces in krachtige hand toe te roepen. Wel, dat heeft Becbédère, naar hij zelf zegt, ook in werkelijkheid ondergaan.
Heeft Vladimir Poetin ook niet zoiets uitgehaald?
Hij komt in dezelfde kliniek als Poetin inderdaad terecht.
Okay.
Dat klopt, dat klopt. Dus die komt ook even in het boek naar voren. Dus, maar ja, je merkt het. Het is die Becbédère echt wel menens geweest met dat eeuwige leven, zoals het hem duidelijk ook menens is geweest bij het schrijven van deze roman. Kijk, Chantal, min of meer zoals de Vlaamse journalist Joël de Keulaar zijn krantenstukken graag begint met een waarschuwing aan het adres van de argeloze lezer, dat wat die zo meteen onder ogen zal krijgen, heel goed in staat is om de leefwereld of de denkwereld van de lezer helemaal ondersteboven te keren en op zijn kop te zetten, zodat het gedaan is met de rust. Wel, op die manier stelt Becbédère in dat genoemde voorwoord van hem het volgende. De auteur wijst elke verantwoordelijkheid af wat betreft de gevolgen van dit boek voor de menselijke soort in het algemeen en voor de levensduur van degene die het leest. In het bijzonder. Elders staat er dan dit. Het hieronder weergegeven gesprek is volgens mij het belangrijkste interview van mijn carrière als journalist. En vergeef me dat ik het zo pompeus zeg, waarschijnlijk is het ook het belangrijkste onderhoud in uw leven als lezer. Over enkele pagina's zult u een ander mens zijn.
Hoe bescheiden.
Wel, ja, is opnieuw een beetje hetzelfde hout geschreven als, gesneden als Steve en ik, kan je zeggen. Heel bescheiden, op het egoloze af. Maar goed, een ander mens, dat valt natuurlijk allemaal nog redelijk mee. Een leven zonder einde, dat blijkt uiteindelijk te zijn. Een populair wetenschappelijke roman over wat de Israëlische historicus en futuroloog Harari genoemd heeft of gedoopt heeft. De homo deus, over de morele problemen waar de uit zijn voegen barstende en groeiende genomische wetenschap vandaag zich geplaatst weet. En over de zin en de onzin van een leven zonder einde. Dat wil zeggen, ook een leven zonder doel, zonder einddoel. Dus ja, leven zonder einde zou misschien wel per definitie compleet zinloos zijn, of in elk geval nergens heen gaan. En als je dat allemaal zo samenvat, ja, dan kan je besluiten dat Bagby-Day misschien een soort van, of omschreven kan worden als een soort van iets te jolige light versie van Michel Houellebecq. Je noemde hem daarnet al. Je zou ook kunnen opmerken dat dit soort van voormalige cynicus annex nihilist hecht plots aan het leven en de liefde, verhalen van een man in zijn midlife-crisis, want dat is dit natuurlijk ook wel een beetje, dat dat toch wat belegen begint aan te doen. Misschien zelfs een tikje 20e eeuws, om het zo te zeggen.
Wacht maar tot jij er een hebt.
Ja, tuurlijk. Nee, het is bang afwachten, dus wel. Maar er staat gelukkig, en nu komt toch het positieve deel van de bespreking, er staat wel wat tegenover. Zo is Bagby-Day een narcist met een scherp oog voor andermans narcisme. En de bespiegelingen die hij bijvoorbeeld wijdt aan onze selfie-cultuur met observaties als, of met one-liners als de volgende: de moderne mens is een verzameling van 75.000 miljard cellen die proberen in pixels te worden omgezet. Ja, dat soort bespiegelingen vind ik wel de moeite waard. En op de koop toe is hij, narcist of niet, alles behalve gespeend van het soort van zelfspot dat het hem mogelijk maakt om hilarisch genoeg goud eerlijk te zijn. En dan krijg je bijvoorbeeld een passage als deze. Soms is een blik op mijn Facebookpagina om te zien hoeveel mensen mijn laatste post hebben geliked de enige manier om vast te stellen of ik nog leef. Bij meer dan 100.000 likes krijg ik wel eens een erectie.
Oh god.
Die Bagby-Day toch. En dan ja, ook aantekeningen. Als dan deze laatste, ja. Chantal, die zijn toch wel spek naar in ieder geval mijn bek. Sinds het begin van deze pagina zijn er op de wereld rond de 20 mensen gestorven. Meer als u langzaam leest. Waarom terroristen al die moeite doen om de cijfers op te krikken, begrijp ik niet. Het zal ze nooit lukken om net zoveel mensen te vermoorden als moeder natuur. Het leven zonder einde, kortom, een niet oninteressante, misschien een beetje middelmatige, wellicht ook iets te dikke roman, waaruit je echter, let wel, met gemak 10 à 15 sprankelende columns zou kunnen destilleren.
Ja, Christophe, ik heb jou gezien daarnet in de studio en je hebt echt belachelijk schoeisel aan je voeten vandaag. Dat heeft met dit boek te maken.
Ja, ik heb een vrijtijdskleurtje aangetrokken. Dus dat betekent, ja, dit boek, het is lichtbruin, hè, dus dit boek, dat laat zich prettig weglezen. Het is niet echt heel hoogstaand, maar het belangt ook ons allemaal aan. Het is een onderwerp van alle dag en ik wil toch even mijn verdriet uiten over het heen gaan van mijn favoriete Vlaamse acteur aller tijden. Heb ik er net gehoord. Bob van der Veke, directeur 10 Pond in de Collega's. Rust in vrede.
Dankjewel, Christophe.
Thank you.
Parker's Mood was dat, van en met Charlie Parker. Anouk de Klerk zit ook in Pompidou vandaag. Het is eindelijk aan de meisjes. Ik zei het al eerder, je zit hier omdat je een nieuwe installatie toont in Beaux-Arts. En dat heeft te maken met een magistrale tentoonstelling. Ik wil echt iedereen warm maken om dat te gaan zien. En op het einde van het parcours komen dan ook bij jouw werk terecht. Van Bernard van Orle. Een kunstenaar die eigenlijk te weinig bekend is. Dat werk in Beaux-Arts, dat komt van alle hoeken van de wereld. Uit Washington, Metropolitan in New York, uit Philadelphia, ook uit het Louvre. Ja, gek eigenlijk dat we hem niet kennen. Hij liep in zijn eeuw rond in Brussel. Aan de Sint-Gorikshallen, waar het nu bomvol zit op de terrasjes. Dat is fijn om te weten. Je zei het al eerder, was niet met dat werk vertrouwd. Anouk, als je dan zo'n opdracht krijgt, want dat gebeurt heel vaak, dat men aan kunstenaars vraagt om een hedendaagse repliek te geven op oude meesters. Hoe bereid je je dan voor?
Wel, ik heb een gesprek gehad met de curatoren van de tentoonstelling van Orle. Dus dat helpt enorm. En dan heb ik ook een gesprek gehad met Veerle de Klerk, die bijvoorbeeld de programmatie doet in Beaux-Arts, de muziekprogrammatie. Omdat ik eigenlijk nogal snel terecht ben gekomen bij de muziek uit de tijd van Orle. Dat is wat het mij eigenlijk het meest dan ook is bijgebleven. En het feit natuurlijk dat Van Orle een renaissance kunstenaar is en werk heeft gemaakt in verschillende media. Dat zijn de dingen die mij dan het meest hebben getriggerd.
Ja. Even een beetje proberen uit te leggen op de radio wat je te zien krijgt. Dat is een projectie. Je ziet een hele mooie zwarte vrouw in een kostuum dat lijkt weggelopen uit een van die schilderijen, maar natuurlijk ook een hedendaagse adaptatie. Zij doet niet zoveel. Zij kijkt in een aantal richtingen. En in haar rechterhand houdt ze een bol licht vast. En aan de andere kant van de ruimte zie je diezelfde arm. En die beweegt soms een beetje. Die hand gaat op en dan weer neer. En daar komen allemaal lichtstofjes uit, zo lijkt het wel. Die vrouw is Helga Davis. Wie is zij precies?
Ja, dus ik heb al een aantal performances van haar gezien. Zij is een zangeres, een performer. Ze heeft bijvoorbeeld in Einstein on the Beach was zij een van de hoofdrollen. Dus die befaamde voorstelling van Robert Wilson en Philip Glass.
Straks nog in de Vooruit en het Kaaitheater. Ga er helemaal voor. Het duurt uren, maar het schijnt fantastisch te zijn. Met Susanne Vega wel. Deze
keer. Ja, juist. Ja, dat is inderdaad een recente versie daarvan. Maar dus die versie waar Helga in zat, was eerder een jaar of 10 geleden. Dus ik heb die voorstelling gezien, maar ik heb ook een aantal andere, meer recente performances van haar gezien. En onlangs nog in Berlijn was ze op het People Festival. En daar kwam ze het podium op. En zij de ruimte veranderde. Dus de mensen die daar naar het concert kwamen kijken, die waren totaal onder een soort van betoverd, zou ik zo zeggen. Dus op heel minimale wijze, met heel minimale middelen, heeft zij die ruimte en de mensen erin volledig bezworen.
Maar dat zie je ook als je naar die video, mag ik het een video noemen, aan het kijken bent. Zij heeft een soort van natuurlijke autoriteit.
Zeer zeker.
Dat is ongelooflijk. Je kijkt naar haar en je kan niet anders dan haar gehoorzamen, Anouk.
Inderdaad. Ja. Ik wou een portret maken van een ongelooflijk straffe madame. Ik dacht dat dat een fijn ding was om te hebben in Beaux-Arts. Dat kan overal, moet overal gebeuren, moet overal zijn plaats krijgen natuurlijk. En toen ik dat optreden zag in Berlijn, dan dacht ik, dit is ze. Dit is mijn madame. Dit is de vrouw die dat kan belichamen.
Ja. En dan schrijf je een briefje, stuur je een e-mail of hoe doe je dat dan?
Wel, ik kende een aantal van de mensen waarmee dat ze ook heeft gewerkt. Dus ik had ook al een paar keer gesproken ervoor. Dus het was mij niet totaal onbekend. Dus ja, inderdaad, ik heb haar dan een e-mail gestuurd. Ik heb haar de opzet geschreven. En ze was heel erg nieuwsgierig. En ook vereerd, zei ze mij achteraf, om die positie te mogen innemen.
Ja, want het is ongelooflijk mooi om naar te kijken. Nu, dat is wel heel typisch voor veel van jouw werk, Anouk, dat jij met andere mensen samenwerkt. Mm-hmm. Het is werk van Anouk de Klerk, maar het is altijd ook werk van een bepaalde muzikant, van een bepaalde performer. Je hangt ook vaak af van andere mensen. En wat je nu ook muzikaal hebt gedaan, is bijzonder mooi, want Huelga's Ensemble zal dan wel muziek brengen uit de tijd van Bernard van Orlé. Maar wat jij hebt gedaan, is een compositie besteld bij Vessel. Mm-hmm. Mensen die laat 's avonds naar Clara luisteren, die zullen die naam wel kennen. Zeg jij nog eens wie hij precies is?
Is een, laten we zeggen, een geluidskunstenaar of een componist. Er zijn een aantal labels dat je op hem kan plakken. Hij is redelijk jong, hij is net 30 geworden. Hij heeft een aantal albums uitgebracht. Hij heeft net een nieuw album uit, Queen of Golden Dogs. Dat iets van een 4 sterren, 5 sterren heeft gekregen in The Guardian. Of een fantastisch album. En we kennen elkaar ook al een aantal jaar. We zijn vrienden en we hadden ook altijd zin om samen iets te maken. Dus ja, uit een wederzijdse appreciatie voor elkaars werk. Maar ook een nieuwsgierigheid om te zien waar we elkaar zouden brengen. En wat we samen zouden maken.
Ja. Het werk heet Helga Humming en dat is heel eenvoudig. Helga Davis, die is aan het neurien. En daar heeft hij een soort van polyfone compositie mee gemaakt.
Ja, dus ik heb hem twee muziekstukken gestuurd. Een cantate van Bach, niet uit de tijd van Orlé, maar ook een stuk van Josquin des Prez, dus echt Vlaamse polyfonie. Mm-hmm. En op basis daarvan, en op basis van gesprekken die we gevoerd hebben, op basis uiteraard van het portret dat ik had gemaakt, is hij aan de slag gegaan. En daarmee zijn wij dan ook samen aan de slag gegaan.
We zullen even een stukje beluisteren uit Helga Humming van Vessel. Het is een streling, niet alleen voor het oor, Anouk, maar het lijkt alsof je hele lichaam wordt gestreeld mm-hmm. als je naar deze muziek luistert van Vessel uit jouw installatie te zien in Bozar. Helga Humming, hoe komt dat? Want dit, ik weet niet wat jullie vinden, jongens, maar dit is toch van een ongelooflijke zachtheid, nee?
Mm-hmm. Een sonore massage.
Oh, kijk eens aan. Ja.
Daar hebben we een woord voor.
Ja. Want ook Björk is een fan van Vessel, hè? Je bent niet alleen. Hè?
Ja, hij gaat in haar voorprogramma spelen bij een reeks concerten. Ik had hem gevraagd om een muziekstuk te maken dat inderdaad een bepaalde mood installeert. Ik heb gemerkt gisteren en in de voorbije dagen dat bezoekers soms heel erg gestresseerd zijn als ze binnenkomen, of personeel van Bozar bijvoorbeeld of zo, die heel erg bezig zijn om de tentoonstellingen af te werken met hun fantastische toewijding. Maar dat van het moment dat ze dan binnenkomen in de installatie, dat er een soort vertraging optreedt en een soort wellness, laten we zeggen.
Ja, misschien moet je wel voorstellen daar aan Paul Dujardin of het mogelijk is om een uur te boeken als bezoeker. Zodanig dat je als helemaal alleen en door niemand gestoord van die installatie kan genieten. Anouk, nog even dit. Jouw werk situeert zich altijd ergens tussen het wit en het zwart en alles daartussenin. Dat is de reden ook waarom Annelies Snagels jou heeft uitgenodigd voor The Gulf Between in de Barande. Daar is jouw film Atlas te zien. Zwart is voor jou iets wat nog veel te veel onontdekt is. Daar doe jij heel veel rond. Zwart is bijna materie voor jou.
Ja, ik denk, mijn fascinatie voor zwart-wit heeft ook te maken met het feit dat ik vroeger heel veel piano heb gespeeld. En dat ik misschien iets te veel naar de toetsen heb gekeken. Ik kan daar ook gigantische symfonieën uithalen. Maar ja, ik ben zwaar gefascineerd door de ontmoeting tussen zwart en wit. Puur esthetisch, de ongelooflijk mooie gradaties die daartussen zijn. Er is een soort release van energie voor mij in dat contrast tussen zwart en wit. Maar ja, dus vooral te maken met mijn nog grotere fascinatie voor donker en licht. Mm-hmm. De ontmoeting tussen die twee. Ja, dat is gekoppeld aan veel oude verhalen natuurlijk. En het heeft ook misschien te maken met het ritueel van cinema. Het feit dat je een donkere ruimte hebt. Een licht dat zich dat schijnt op een plat vlak en waaruit dan een wereld verschijnt. Dus in de donkerte wordt er een wereld geschapen. Het heeft met verbeelding te maken ook. Een mogelijke nieuwe wereld.
Ja. Nog een uitsmijter. Gisterenavond laat las ik op een of andere website over een studie die de Public Library of Science heeft gedaan. Ze hebben 18 Amerikaanse musea onderzocht, van de Met in New York tot het LACMA in Los Angeles, Philadelphia Museum of Art enzovoort. Wat bleek daaruit? 87% van de tentoongestelde kunstenaars zijn mannen, 85% ervan is ook nog eens wit. Dat is een probleem, dunkt. Wat denk jij daarover? En met Steve de Smet en Christophe Fekeman kan jij gerust je zeg doen, hè, Anouk de Klerk?
Ja, maar ik kan sowieso mijn zeg doen, denk ik. wat vind ik daarvan? Is dat behoort tot een tijd die niet meer van deze tijd is. En dat daar zeer dringend een inhaalbeweging mag komen. En ik ben blij dat nu in Beaux-Arts bijvoorbeeld, dat de twee curatoren van Orlay zijn vrouwen. Marie-Jo Lafontaine, die ook een werk heeft gemaakt, is een vrouw. Enfin, dus ik ben natuurlijk ook een vrouw. En de vrouw die ik heb geportretteerd is inderdaad ook een zwarte vrouw. Dat staat een beetje in contrast met de vrouwen die geportretteerd worden bij Van Orlay. En die,
nochtans heel machtige vrouwen. Hè? Dat
absoluut.
Gaat over Margaretha van Oostenrijk enzovoort. Dat waren vrouwen met macht in die tijd.
Mm-hmm. Ja. Maar het is heel zeldzaam dat een zwarte vrouw in die positie wordt afgebeeld.
Ja.
En ik heb Helga gekozen in eerste plaats om haar fantastische charisma en om haar magistrale persoonlijkheid. Maar inderdaad, het is een zwarte vrouw, ja.
Mm-hmm. Ja. We weten, denk ik, deze week wie de Documenta in Kassel gaat leiden. Wordt het weer eens de hoogste tijd voor een vrouw?
Of, ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Steve de Smet, hoe ga jij daar eigenlijk mee om? Want het is een issue in de kunstwereld.
Ja, ik heb het ook nooit gevoeld.
Voel jij je nu een beetje in een ambetante positie?
Als witte, blanke man, eigenlijk.
Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat kwaliteit vroeg of laat altijd komt bovendrijven. En het verschil tussen de sekses, ik heb het nooit goed begrepen eigenlijk. En ik denk wel dat er een mooie inhaalbeweging aan de gang is nu op alle vlakken. Er is nog heel veel werk aan de winkel, maar als we mooie dingen te zien krijgen, vanuit welke hoek het ook komt, is prima, ja, uiteraard.
Om die reden werd Helga Davis ook binnengehaald door het Gardner Museum. Dat ligt in Boston, om eigenlijk als zwarte vrouw ook een soort andere manier te gaan bedenken om te gaan met de witte kanon die in dat museum aanwezig is. Enfin, het leeft dus overal ter wereld en niet alleen bij ons natuurlijk. Steve, voor jou wordt het ook nog spannend, want ja, je bent een soort van lievelingskunstenaar geworden sinds die Willock daar in Oostende staat. Die is zo mooi, hè? Maar je bent in de running voor nog een werk in de openbare ruimte. In Houthulst is dat. Dat is niet zo ver van Diksmuiden. Hartje West-Vlaanderen.
Ja, dat klopt.
Wanneer weet je dat?
Ik denk dat dat ergens in maart gekend zal zijn. Maar we zitten inderdaad nog in de competitiefase nu.
Ja.
Samen met de overal architecten. Vier heel capabele vrouwelijke architecten uit Mechelen trouwens. Een heel mooi gezelschap. En met Jan Minne, die een heel boeiend parcours als tuinarchitect aflegt eigenlijk.
Ja, ik wens het jou toe, Steve de Smet. En ook heel veel plezier natuurlijk op jouw opening. Dat is zaterdag al in Beepart in Waregem. Ga dat gaan bekijken. Het is een omweg waard naar West-Vlaanderen. Het werk van Anouk de Klerk, Helga Humming, kan je bekijken in Bozar. Op de tentoonstelling, of daarna eigenlijk, of ervoor. Het is maar wat je begint van Bernard van Orlé. En wij gaan daar volgende week donderdag een uur Pompidou gaan maken. Alleen maar over die kunstenaar. Christophe, wat is jouw volgende boek?
Christine Bilkau.
Oh ja.
Een liefde in gedachten.
Maar wat kan jij dat goed onthouden, zeg. Goed, morgen zit hier een collega van jou, bij Nicky Aerts.
Yves Petri.
Ja, Yves Petri, die komt praten over zijn nieuwe boek. Ik wens jullie nog een zalige avond op Clara. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.